Vanmorgen wil ik de draad opnemen bij hetzelfde schriftgedeelte waar we gisteravond bij hebben stilgestaan. Dat is 2 Petrus 1. Waar we gezien hebben dat door kennis en daardoor door gemeenschap met God en onze Heer Jezus Christus wij deel krijgen aan de goddelijke natuur, waardoor wij inderdaad verbonden zijn met de levende God en waardoor wij betrokken worden in het werk wat God doet, met name dan in deze tegenwoordige eeuw. En daarmee spreken we dan over tegenwoordige waarheid, de uitdrukking uit 2 Petrus 1 vers 12. Maar wat ik gisteravond niet uitgebreid genoemd heb, daar wil ik nu weer aansluiten. Er staat namelijk in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk, ik moet eigenlijk vers 8 lezen, waar staat: want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Daarom, broeders, benaastigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. En daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Het gaat er mij niet om dat in dit schriftgedeelte in ieder geval gezegd wordt dat bij de gelovigen deze dingen zouden zijn. En wel deze dingen zoals genoemd in vers 3 tot en met 7. En dan staat er in vers 8, want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Het eerste is dat deze dingen bij ons zouden zijn. Namelijk deze dingen die genoemd worden in vers 5 en 6 en 7 enzovoorts. Ze zouden bij ons moeten zijn, maar dat niet alleen, want dat is slechts het begin. Daarna staat er ook dat ze in ons overvloedig zouden zijn. Dat zijn natuurlijk twee dingen, en ik heb dat principe vorige avond al laten zien. Namelijk, het gaat erom dat wij niet alleen der goddelijke natuur deelachtig zijn, maar dat die goddelijke natuur in de gelovigen ook inderdaad tot wasdom komt. Het gaat er niet alleen om dat Christus in ons is, maar ook gaat het erom dat Christus in ons gestalte zou krijgen. Niet alleen dat wij wedergeboren zijn tot een levende hoop, maar dat dat wedergeboren leven ook tot ontwikkeling zou komen en dus overvloedig zou zijn in de gelovigen. Want daarom staat het er ook zo in vers 8. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn. Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat bij u zijn een veel zwakkere uitdrukking is dan bij u of in u overvloedig zijn. Als het erbij is, dan is het daar, maar dan is het tamelijk passief. Maar als het overvloedig is, dan wil zeggen dat het gegroeid is en dus actief en levend is. Dat is hetzelfde als het verschil tussen geloof hebben en een even dierbaar geloof hebben met de apostel Petrus. Je kunt gelovig zijn, maar de vraag is maar wat het voor je betekent. Je kunt het leven van Christus hebben ontvangen, maar de vraag is maar in hoeverre dat leven in de praktijk of wat betekent in het leven van de gelovigen. Dus, zo deze dingen bij u zijn, weer vers 8, en in u overvloedig zijn. Het zaad is er niet alleen, maar het komt ook op. Het komt tot ontwikkeling. Wel, dan zullen zij u niet ledig of onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want in de gemeenschap, ik vul expres gemeenschap in voor het woord kennis, in de gemeenschap met de Heer zijn wij inderdaad vruchtbaar. Er is een verband in de schrift tussen deze begrippen kennen of gemeenschap hebben en vruchtbaar zijn. Dat lijkt me trouwens duidelijk, want als Abraham zijn huisvrouw kende, betekent dat in de praktijk dat hij kinderen kreeg. En dus vrucht voortbracht. Zie? En daar gaat het ook om, wanneer we in gemeenschap met de Heer leven, en beschouw jezelf dan maar als vrouwelijk ten opzichte van de Heer, want dat zou je moeten doen. Je bent aan hem in ieder geval onderworpen. Wel, wanneer wij ons onderwerpen aan de Heer en in gemeenschap met hem leven, kan het niet anders dan dat zijn leven in ons binnenste tot vruchtbaarheid zal komen. Mijn zuster de Kulver mag meteen aantekeningen maken, want ik had er wat gegevens beloofd. U ziet, het werkt, hè?
Ja.
Ja, zo. Ze wilde graag gegevens van me hebben over, kan ik u wel even vertellen, over haar beroep En mijn roeping, en die combinatie daarvan, de betekenis namelijk van de geestelijke achtergrond ook dus, van de voorplanting zoals die in de natuur, met name bij de mens, plaatsvindt. En ik zeg, ik kan er in het publiek wel over praten, maar dat wordt erg moeilijk, want ik krijg er zo'n hoofd bij. Nou heb ik dat al jaren natuurlijk, maar dat was een andere conferentie. Maar ik zeg, help me te onthouden, blijf me dat vragen, want dan komt het er vanzelf tijdens het spreken af en toe wel even uit. Dus nou hebt u er weer een, hè? De rest komt van de week nog. Als we dus leven in gemeenschap met de Heer, zal het leven van de Heer in ons vrucht dragen. En zal die vrucht ook tot ontwikkeling komen, uiteraard. Leuk, hè? Die vrucht wordt niet meteen gezien, hoor. Dat is weer wat anders. Dat wat in de mens tot ontwikkeling komt, wordt pas later gezien, als ontwikkeld is. En nog niet eens zo erg goed. U zult zeggen, maar het wordt toch gezien. Ja, je krijgt er een wat... je krijgt er een wat... Je krijgt er wat meer postuur van, laten we het zo zeggen dan. Hè? Dus het is wel te zien dat het er is. Zo is het met de gelovigen ook. Daar is wat van te zien aan de buitenkant. Niet gedetailleerd, je vraagt je af wat het precies zal zijn enzovoorts. Maar het zal zijn. Dat komt in, pas in de toekomst bij de, na de opname van de gemeente wat er verder volgt. Maar daar hebben we het nu nog niet over. Dan gaat het om het principe. Zo deze dingen bij u zijn en in u tot groei komen, in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, let op het woord, niet ledig, integendeel, je wordt er vol van, vandaar het postuur. Hè? Ze zullen u niet ledig of onvruchtbaar laten, of nog onvruchtbaar laten, in de kennis van onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap met hem, want die gemeenschap wordt daardoor verstevigd. Aan de andere kant, zegt vers 9, want bij welke deze dingen niet zijn, als die vrucht daar niet is, als die groei daar niet is, kortom, als er helemaal niks is in van gemeenschap met de Heer, kortom, als dat geloof helemaal niet dierbaar is, dan staat er, want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Nou ja, blind in de betrekkelijke betekenis van het woord, hè? Want iemand die blind is, hoeft niet per se alle zicht te missen. Maar wel veel. En dat is wat hier staat. Die is blind. En er staat erbij hoe we dat hebben op te vatten. Hij ziet namelijk alleen de dingen die erg dichtbij zijn. Van verre niet ziende. Dat wat ver is, ziet hij niet. Hij ziet alleen wat dichtbij is. Hij ziet alleen wat hem vandaag overkomt. Dat is bij alle mensen in principe zo, hoor. Hij ziet alleen wat hem op dit moment overkomt. Hij staat, wij zijn Nederlanders, dus staan we 's morgens op. Of niet. Maar tegen de middag, dat in elk geval. En... verbaasde blikken, het is nog de werkende deel van de bevolking wat hier is, geloof ik. Dat doen ze nou in Nederland helemaal niks. Maar goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval... wij staan 's morgens op en wij kijken naar buiten hoe het weer is. En daarvan, op grond daarvan kiezen we welke stemming wij die dag zullen hanteren. Welke bui we zullen hebben, toch? Of zo, of ligt het zo niet? Nou, het ligt iets gecompliceerder. Maar ik bedoel maar dit, wij denken... we zijn geneigd van nature te denken aan de dingen die het dichtst bij ons zijn. En de dingen die het dichtst bij ons zijn, zijn de dingen aan onszelf en in onszelf. Ons eigen wezen. En meer zien we niet. Wij zien al gauw andere mensen niet meer. Het blijkt in de praktijk ook heel moeilijk te zijn, heb ik begrepen, om zich in te leven in de omstandigheden van een ander. Omdat het veronderstelt dat we even onszelf kunnen vergeten. Dat kan bijna niemand. Nou ja, u. Maar ik bedoel, verder... hè? Nee, daar hebben we daar geen discussie over, maar verder vrijwel niemand. En dan te bedenken dat de boodschap die we de Bijbel ons voorhoudt, is een boodschap waarbij we helemaal onszelf zouden vergeten en zouden denken aan en zien op degene die ons ander leven gegeven heeft. Maar dat is nogal ver weg. En daar zit het probleem. Daar gaat het hier om. Wanneer is geloof dierbaar? Voor ons. Wel, als we beseffen hoe dierbaar degene is in wie wij geloven. En dat beseffen we pas als we tot ontdekking zijn gekomen dat wij zelf zo dierbaar, zo kostbaar dus, niet zijn. Het veronderstelt dus dat we onszelf vergeten en dat we onze aandacht richten op onze Heer. Dat is de gedachte. En als dat gebeurt, dan zijn deze dingen bij ons en zullen deze dingen in ons overvloedig zijn. Is dat niet het geval, dan worden wij geacht blind te zijn, in deze zin dat wij slechts zien de dingen die dicht bij ons in de buurt zijn. Dat zijn in de praktijk onze eigen dingen, dingen van ons eigen wezen, onze eigen persoon, onze eigen huishouding. Wellicht dan is het iets groter dan wij zelf privé helemaal. Maar in ieder geval ons eigen kleine wereldje waarin wij nou eenmaal meestal leven. En we zien niet de dingen die verder zijn. Maar ik moet u zeggen, in ons eigen kleine wereldje hebben we altijd maar een zeer beperkt beeld van de gehele schepping en van het werk Gods als zodanig. En in ieder geval een eenzijdig beeld. Als je die wereld wil leren kennen, moet je niet door een microscoop kijken. Dan zie je wel heel veel van een heel klein dingetje, maar daar leer je niet zo geweldig veel van. Van veel groter belang is dat we de grote samenhang, de algemene samenhang van de schepping en de gebeurtenissen in de schepping, de geschiedenis, zouden leren begrijpen. Opdat we een overzicht zouden hebben van de schepping als zodanig, maar misschien kan ik beter zeggen, opdat we een overzicht zouden hebben van de heilsgeschiedenis, van het werk Gods in het algemeen, waarna wij ons in het bijzonder zouden kunnen richten tot het, op het werk Gods in onze dagen, oftewel in onze eeuw, om het dan maar iets breder te houden, en daarna nog smaller, uiteindelijk misschien ook nog zicht zouden hebben op het werk Gods wat hij doet in ons. Maar zo zit het. Als we niet een algemeen beeld hebben van wat God doet, kunnen we het kleine ook niet begrijpen. En als we echt ons alleen maar op onszelf richten, op ons eigen kleine wereldje, dan betekent dat gewoon dat we in de praktijk blind zijn en niet zullen zien wat er werkelijk aan de hand is of waar het allemaal werkelijk om gaat. Dat is ook de reden waarom ik vorig jaar op deze plaats heb staan te vertellen. Dat herinner ik me nou ineens, nou ik hier weer sta en deze zaal zie en u weer zie. Ik herinner me ineens dat ik hier heb staan te vertellen dat het zo weinig zin heeft om in jezelf te kijken en bij jezelf naar binnen te kijken, om te komen tot kennis van jezelf. Eenvoudig omdat het riskant is dat je misschien nog eens wat van jezelf zou vinden, want dat is helemaal niet de bedoeling. Je wordt er alleen maar ongelukkig van. Wat de bedoeling is dat we niet zouden zien op wat dichtbij is, maar dat we zouden zien op wat veraf is. Dat we zouden zien, nou laat ik maar beginnen met te wijzen naar het verleden. Dat we zouden zien wat in het verleden allemaal gebeurd is. Genesis 1 bijvoorbeeld. Let maar eens op hoeveel moeite de mensen daarmee hebben. Het is zo ver weg. En we zouden dus moeten zien aan de andere kant natuurlijk naar, laten we zeggen, dan Openbaring. Hoeveel hoofdstuk had het er weer? 22, hè? Ja. Dat is bij mij problematisch. Openbaring 21 en 22, een nieuwe schepping enzovoort. Dat blijkt net zo problematisch te zijn, heb ik gemerkt. Maar toch zouden we dat moeten doen. We moeten zien hoe de lijnen in de schrift van Genesis 1 naar Openbaring 21 en 22 lopen. En vervolgens zouden we zien welke plaats wij daarin innemen. Het is zien van verre. Dan moet je nou niet verder vertellen, maar heb je dat nou ook wel eens, als je op de autoweg rijdt enzovoorts, en dan zit er iemand voor u, die rijdt zo beroerd, hè, en die, weet je hoe die achter het stuur zit, is zo, met de stuur vlak voor de ogen, sommigen kijken er nog door ook, als ze al kijken, maar die zien alleen maar wat een paar meter voor die auto is, of alleen maar degene die net voor hen rijdt, of zo, meer niet, gaat altijd fout. Nou, niet altijd, maar vroeg of laat gaat het wel fout. Dus zo kun je namelijk helemaal niet rijden. Ja, alleen als je heel langzaam rijdt. Dat gebeurt dan ook. Zie. Maar dat is een fout, dat is een kwaal. Of men kan echt niet verder kijken, dan is het natuurlijk helemaal levensgevaarlijk. Of men heeft niet geleerd ooit verder te kijken, dan komt wel eens een psychologisch verschijnsel zijn overigens. Maar u weet, een goede psycholoog, wensen wij niet te wezen, hè. Maar in ieder geval, het is niet goed als men slechts kijkt op de dingen die dichtbij zijn. Dan ben je namelijk altijd te laat. Dan zullen de dingen altijd, de dingen die vlak om je heen zijn, bedreigend zijn. Ze zijn te dichtbij namelijk. Maar het is veel verstandiger om te letten op de dingen die veraf zijn. Opdat men zou kunnen zien wat er aan het gebeuren is. En ik bedoel het niet alleen in uw leven, maar ik bedoel gewoon ook in de heilsgeschiedenis. Men zou moeten weten wat er geweest is in het verleden. Men zou moeten weten wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dat lijkt voor de natuurlijke mens in elk geval erg ver af. Maar hij kan het zien, hij kan het weten, omdat God het ons in zijn woord heeft geopenbaard. En als u dat die dingen niet kent en alleen maar uw kleine wereld kent, dan staat er in de schrift, bent u blind. Van verre niet ziende, en bovendien staat er dan nog, hebben de vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Want dan weet u meteen wie er dan blind zijn en wie niet. En wie er dan zo bijziende zijn, heet het geloof ik, hè. En wie niet. Er staat namelijk dat als je vergeten bent, dat je gereinigd bent van de zonde, dan zie je alleen maar de dingen die erg dicht bij je in de buurt zijn. Je kan het niet missen. De dingen die erg dichtbij zijn, zijn je eigen zonden. Die zijn erg dichtbij, ja. Maar als je wat verder afkijkt, zie je de Heer. En dan zie je het offer, wat voor de deur lag of zo. Maar in ieder geval, dan zie je dat wij een middelaar hebben die de reiniging van onze zonden, van ons hart en geweten, teweeggebracht heeft. Zo is het nou eenmaal. Maar zie je ook jezelf. Dichtbij. Dan kan je het misschien heel scherp zien. Ik betwijfel dat overigens. Maar goed, dan kun je het misschien aardig zien. Maar wat je ziet is in ieder geval niet interessant. En daar gaat het om. Dan ben je vergeten wat de Heer als de hoge priester en middelaar van het nieuwe verbond tot stand gebracht heeft. Daarom, broeders, vers 10, benadrukt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat wil zeggen, men heeft deel aan die roeping als gelovige, men heeft deel aan die verkiezing, maar de bedoeling is dat dat vast wordt. Welke roeping? Nou, niet een roeping die dichtbij is uiteraard, maar een roeping die van ver af komt. Paulus zegt gewoon, het was een hemelse roeping. In Filippenzen 3 geloof ik, hè. De prijs der roeping Gods die van boven is, heeft hij het over. Of in de Hebreeënbrief. We zijn de hemelse roeping deelachtig geworden. Dat is tamelijk ver weg. Nou ja, dichterbij dan verder denken, maar niettemin is het tamelijk ver weg. Ja. Zie? Maar die roeping en verkiezing kan vastgemaakt worden. Want het mag dan zijn dat, noem eens een voorbeeld. Het mag dan zijn dat een kind wat geboren wordt in de koninklijke familie, laten we zeggen dat het eerst is die geboren wordt, dat die dan van nature en via het erfrecht deel heeft gekregen aan een roeping en verkiezing, namelijk om later ooit op die troon te zitten. Maar het vastmaken van deze roeping en verkiezing is een heel belangrijke zaak. Dat gebeurt tijdens het groter worden, tijdens het opgroeien van zo'n erfgenaam van de troon. Want ik geef u de verzekering, als dat vastmaken van deze roeping en verkiezing in zo'n geval niet plaatsvindt, dan geef ik u de verzekering dat zo iemand nooit, of slechts zeer kort, op zo'n troon zal zitten, want hij zal ongetwijfeld daarvan verwijderd worden. Ik wou omdat hij niet geschikt is. Omdat hij de opleidingen niet toegehaald heeft, de voorbereiding niet. Nou, dat is wat van de gelovigen ook verwacht wordt, dat deze roeping en verkiezing vastgemaakt wordt. We hebben deel aan deze roeping. Roeping tot zoonschappen, tot erfrecht. We hebben deel aan deze verkiezing van Christus, en dus in Christus. Maar de bedoeling is dat dat vastgemaakt wordt en tot groeien, tot ontwikkeling komt. Want staat er, want dat doen dus zult gij nimmer meer struikelen. Waarmee gezegd is dat een gelovige heus nog wel een paar keer struikelt, misschien zelfs veel struikelt. Maar het is de bedoeling dat hij zo vast raakt in zijn roeping en verkiezing dat hij helemaal niet struikelt. Dat is de bedoeling en dat is waarna de apostel Petrus zich dan ook uitstrekt en wat hij ons voorhoudt. Want al zo, volgende vers, want al zo zal u rijkelijk, dat hoef ik niet uit te leggen, want dat is, u weet allemaal wat het is om rijk te zijn, toch? Ja. U hebt het allemaal gezien bij de buren. Goed. En want al zo zal u rijkelijk en dus overvloedig toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Waarna het volgende vers spreekt over tegenwoordige waarheid. En dat is dan wat ik u dan aan het begin van deze week moet voorhouden. Dat als de gelovige deze positie inneemt, deze positie van zijn roeping en verkiezing, en als die vastgemaakt wordt, als hij daarin leeft, dan zal aan hem toegevoegd worden, wordt dus min of meer verminderd, wel, dan zal aan hem toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus. Als ik zo'n vers lees, weet ik nooit waar ik beginnen moet. Maar laat ik dan maar beginnen bij dat koninkrijk. Want het punt is nu dat in vers 12 gesproken wordt over tegenwoordige waarheid, terwijl in vers 11 gesproken wordt over het ingaan in het koninkrijk, en daar hebben wij een heet hangijzer. Ik heb geen flauw idee wat dat is, maar dit is er een dus, hè. Een heet hangijzer, namelijk de vraag is of wij eigenlijk wel ingaan in het koninkrijk of niet. En daar zijn eeuwenlang theologische discussies over gehouden. Gaan wij het koninkrijk in Ja of nee? En de volgende vraag, was het eigenlijk wel de bedoeling? Is het wel de bedoeling dat wij het koninkrijk binnen gaan, ja of nee? En Peter zegt ja, dat is de bedoeling. Er zijn er ook die zeggen, nee, dat is niet de bedoeling, en schuiven daarmee de brieven van Petrus dan ook weg. En zeggen, nou, dat zal er wel op een andere bedeling van toepassing zijn. En toch kan het niet, want Petrus heeft het over tegenwoordige waarheid. Heeft het dan over toekomstige waarheid? Of over waarheid die wat ons betreft in het verleden ligt? Nou, geen van beide. Hij heeft over waarheid die in zijn dagen actueel was en de onze nog steeds. Want inderdaad, wanneer wij deel krijgen aan het leven van Christus, aan deze goddelijke natuur uit vers 4, en wanneer wij deze wereld en zijn verderf en begeerlijkheid zijn ontvloden, en als deze dingen, deze vruchten van de geest bij ons zijn, dan betekent dat dat wij daardoor in steeds meerdere mate, steeds volkomener, ingaan in het eeuwig koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Volgende vraag. Van wie is dat koninkrijk? Een strikvraag hoor. Ja, nee, het is een strikvraag. Het antwoord is natuurlijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Maar als u dat antwoord geeft, heb u meteen gezegd dat dat nu zo is. Want dat vroeg ik. Van wie is dat koninkrijk? Ik vroeg niet van wie zal het zijn. Van wie is het koninkrijk? Van de Heer Jezus Christus. Dat is een koninkrijk wat hij nu heeft. Ik zeg het vaak genoeg. Ik citeer het altijd uit mijn hoofd, ik zoek het nooit op. Maar er staat dat de Heer zegt, mij is gegeven alle macht. Er is geen andere macht, dus toen zijn we gauw uitgepraat. Alle macht, mij is, niet mij zal gegeven worden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zei hij, in ieder geval na zijn opstanding. Hoeven we daar ook verder niet over te discussiëren, want hij is opgestaan. Dat zei hij na zijn opstanding, en dat betekent dat in ieder geval sinds zijn opstanding hij de koning is van dat eeuwige koninkrijk. Namelijk onze Heer en zaligmaker Jezus Christus is koning van zo'n koninkrijk. En het punt is natuurlijk dat wij dat koninkrijk niet zien. Maar niettemin bestaat dat koninkrijk wel. Sterker nog, wij gaan er zelfs in. En dat kan je zelfs uitbreiden, hebben we gezien. Dus je kunt zeggen, wij zijn erin gegaan toen we tot geloof kwamen. Maar we gaan er steeds meer in, naarmate wij groeien in het geloof en komen tot geestelijke wasdom. En dat kan zo gezegd worden, omdat het ingaan in het koninkrijk niet een kwestie is van de grens overgaan. Want het mag dan zijn dat ik ooit kort geleden dus de grens van West-Duitsland heb overschreden en me dus nu in dat land bevind. Als u denkt dat ik daarmee het koninkrijk van West-Duitsland of het Rijk of het, hoe heet het, de Bondsrepubliek ben ingegaan, dan is dat maar tot op zeer geringe hoogte waar. En eigenlijk is het helemaal niet waar. Want als dat de consequentie geweest was, zou ik gewoon thuis gebleven zijn. Hè? Oh, nog meer. Oh, jongens, niet zo hard. Goed, nou goed, maar de deur zit dicht, vooruit. Maar zo is het. Wij zijn weliswaar een grens gepasseerd, maar daarmee hebben we ons niet aan het koninkrijk overgegeven. Aan deze republiek dan, in dit geval, ik vind het zo'n raar woord. Hè? Maar aan deze staat. Want zo ligt het niet. Men kan zich namelijk aan een koninkrijk en dus aan een koning onderwerpen. En men kan dat ook steeds meer doen. Men kan het ook steeds minder doen. Men kan er zich aan onttrekken. Daar hebben ze ook mooie termen voor, maar die zal ik u niet leren. Maar dat bestaat er eenmaal. Het ingaan in het koninkrijk wil niet zeggen dat men een stippeltjeslijn overschrijdt of iets dergelijks. Maar het wil zeggen dat men zich daadwerkelijk onderwerpt aan degene die in zo'n koninkrijk de macht heeft. En het ingaan in het koninkrijk is ook niet een bepaalde grens passeren. Maar het ingaan in het koninkrijk is een zich onderwerp aan Christus. Het begint met dat men zich onderwerpt aan zijn verzoeningswerk. En daarna zet het zich voort, omdat wij ons steeds meer onderwerpen aan zijn woord en aan zijn geest. En dus zelfs aan zijn leiding ook in ons leven. Dat is de gedachte. Dat is het ingaan in het koninkrijk. Dus een toenemen in onderwerping aan hem. En naarmate wij dat doen, naar diezelfde mate, zal hij ons ook steeds dierbaarder worden. En let wel, dat is tegenwoordige waarheid. Je kunt het alleen nog wegredeneren, en sommigen doen dat, door te zeggen, ja, maar Petrus wist niet beter. Ja, die zeggen dat. Maar ik moet u zeggen, dat kan niet, want Petrus wist alles wat hij weten moest in deze tweede Petrusbrief, zoals ook duidelijk blijkt uit het laatste hoofdstuk van deze brief, waarin hij betuigt en verzekert op de hoogte te zijn van alles wat de apostel Paulus geschreven heeft. En hij waarschuwt ook dat je alles wat in al zijn brieven staat tot je moet nemen en niet moet verdraaien zoals sommige mensen, ongeleerde en onvaste mensen, nou eenmaal doen. Dat staat in vers 16 bijvoorbeeld. Vers 15 en 16 van 2 Petrus 3. Het zijn bekende versen, dus ik ga ze nou niet lezen. Maar je kunt dus niet hier onderuit komen door te zeggen, Petrus wist het toen al niet, want hij wist het zeer goed. Hij wist het eerst verdraaid en toen goed. Nee, dat is... Ja, nee, maar daar staat het toch, hè, in 2 Petrus 3, dat sommige dingen werden verdraaid. En ik kan het rustig zeggen, omdat hij zelf nogal eens een draai maakte, maar daar hebben we het gisteren al over gehad. Daar gaat het nou verder niet om. Petrus kende dus deze tegenwoordige waarheid. En hij spreekt niettemin over het ingaan in het koninkrijk, waarbij hij het woord verborgenheid van natuurlijk weglaat. Dat kan ook rustig. Maar daar gaat het natuurlijk om. Het gaat erom dat we van doen hebben met een tot nu toe nog verborgen koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Maar niettemin, dat koninkrijk van Christus is inderdaad tegenwoordige waarheid. En daarmee is ook bepaald waarom de apostel meteen zegt in vers 12, daarom zal ik niet verzuimen u altijd deze dingen in herinnering te brengen. Want dat stond er letterlijk, zoals ik gisteren gezegd heb. Want waarom doet hij dat? Omdat dat koninkrijk niet een geopenbaard koninkrijk is in onze dagen, want dan hoeft het zo niet in herinnering gebracht te worden. Daar wordt men er namelijk dadelijk mee geconfronteerd. Maar het wordt zo in herinnering gebracht omdat het niet geopenbaard is. Niet een zichtbaar koninkrijk is, maar een verborgen koninkrijk. En daarom wordt er over gesproken, met name tot degene die zich aan die koning en dat koninkrijk hebben onderworpen. En degene die het niet gedaan hebben, degene die helemaal het koninkrijk niet binnengaan, of voor wie het niks betekent, die hoeven ook niet te weten hoe het met het koninkrijk zit, uiteraard. Ze maken er geen deel van uit, gaat hun ook niks aan. En naarmate zij er deel van uitmaken, naar die mate gaat het hen ook aan, en naar die mate schrijft de apostel Petrus, maar ook Paulus, aan de gelovigen. En dat is de strekking van dit schriftgedeelte. Wat we dan vinden, is dat hier sprake is van het ingaan in een koninkrijk, het koninkrijk van onze Heer, die ook onze zaligmaker is, namelijk Jezus Christus. En de gedachte is dan, dat dat niet zomaar uit de lucht komt vallen natuurlijk, maar dat we te maken hebben met de leer, een leer over een koninkrijk, wat we de hele Bijbel door tegenkomen. In ieder geval beginnend in Genesis 3, maar als u het mij vraagt ook in Genesis 1... Nou ja, daar waar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis en dat hij de aarde onderwerpt en daarover heerst. Daar begint het verhaal van het koninkrijk natuurlijk, eigenlijk. Maar dat vinden we de hele Oude Testament verder door. En we vinden de vervulling daarvan, de komst en ook daarna de openbaring van het koninkrijk vermeld in het Nieuwe Testament. Het is trouwens opmerkelijk dat juist in het Nieuwe Testament in zeer algemene termen over het koninkrijk gesproken wordt in 1 Korinthe 15. En het staat daar in zeer algemene termen, omdat die Korintiërs er bepaald niet al te veel van begrepen. En het was voor hen bepaald ook niet zo dierbaar. 1 Korinthe 15. Waar gesproken wordt over de opstanding, eventueel opstandingen, want je kunt ze onderverdelen, en daar volgt een opsomming, en die opsomming eindigt in vers 24, waar staat, daarna zal het einde zijn, niet het einde van u of ik, maar gewoon het einde, de voltooiing namelijk, van de opstanding, oftewel de opstandingen. Het is niet het einde van iets. Ja, het valt samen met het einde van de oude schepping. Dat is wel waar, maar daar gaat het niet over. Het gaat om de voltooiing van de opstanding. Een van de dingen die je moet leren, dat zeg ik er zo even tussendoor, is dat het woord einde van oudsher ook de betekenis heeft van doel. En als u dus in uw Bijbel, in de Statenvertaling, het woord einde tegenkomt, dan moet u daarbij meteen denken, dat kan ook doel zijn. Einde heeft in het tegenwoordige Nederlands een nogal negatieve betekenis, namelijk van er houdt iets op. Maar oorspronkelijk heeft het de positieve betekenis van iets heeft zijn doel bereikt en daarom houdt het op. Het einde der wet is, mooi voorbeeld, schiet me gelukkig op tijd te binnen. Het einde der wet is Christus. Dat is niet negatief, zo van nou kwam Christus en dan maakte hij een eind aan de wet en daar zijn we gelukkig vanaf. Zo kun je het wel lezen. Het is ook waar. Maar dat is niet alles. De hogere waarheid is namelijk dat hij die wet vervuld heeft. In Christus heeft die wet zijn doel bereikt. Er staat er ook, het einde de wet is Christus tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft. Dat gaat om het positieve doel. Dus het houdt op, jawel, maar het komt omdat het zijn functie gehad heeft, omdat het zijn doel bereikt heeft. Wij kennen dat nog in het woord wat we nooit meer gebruiken, doeleind. Dat is 2 keer hetzelfde woord eigenlijk, hè? Het doeleinde. Maar einde betekent nou eenmaal een doel, dat wat bereikt wordt. Nou, daarna zal het einde zijn, dat is dan de voltooiing van iets. Het Griekse woord heeft ook altijd die betekenis hoor, de voltooiing. Daarna zal het einde of de voltooiing van de opstandingen zijn, wanneer? Wel, wanneer hij, Christus uit vers 23, wanneer hij het koninkrijk aan God, die ook de Vader is, zal overgegeven hebben. Namelijk wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Dat wil zeggen alle andere heerschappij en macht en kracht. Want er zijn vele heerschappijen en machten en krachten die hun macht uitoefenen in deze oude wereld. Wij zijn daar in zekere mate ook aan onderhevig. Maar al deze machten die er in de wereld zijn, al die dingen die in deze oude schepping heersen, zullen beëindigd worden. En het zal gebeuren doordat Christus als koning zal heersen. Dat staat in vers 25. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En dat totdat, dat drukt natuurlijk ook een doel uit. Het doel van het koningschap van Christus is inderdaad dat al deze vijanden teniet gedaan worden. Waarbij de laatste vijand volgens het volgende vers is de dood. Want dat staat er. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Maar het gaat dus om de heerschappij van Christus, die leidt tot de uitdelging van alle andere machten waaronder de oude schepping gebukt gaat. Waarbij zonde en dood natuurlijk heel belangrijke dingen zijn, maar natuurlijk ook de wet bijvoorbeeld, en maar meer zaken. Maar al die dingen worden beëindigd door of in de heerschappij van Christus als de Zoon van God. Er moet alleen bijgezegd worden, want dat is natuurlijk de strekking van dit schriftgedeelte hier, en daarom noem ik het maar meteen. Er moet meteen bijgezegd worden dat deze heerschappij van Christus als zodanig eigenlijk niet eindigt. Maar het punt is dat hier gesproken wordt over het optreden van Christus als de Zoon. En die heerst namens de Vader. En hij doet dat met een bepaald doel. En als dat doel bereikt is, wordt er vervolgens niet meer over hem gesproken als de Zoon. Maar wordt er over hem gesproken als de grote God en zaligmaker, enzovoorts. Ja?
Kun je zeggen dat de koningschap van deze hier ook tegenstelling uitdrukt die de hoek als de plaats in de stand is? Is in wezen het koningschap overwonnen?
Ja. Dat is ook zo. De zaak is namelijk dat al die dingen die over de oude schepping heersen, die dingen van heerschappij en macht en kracht uit vers 24, zijn dingen die scheiding maken, want wij strijden ertegen. Dus heel, nou worden we toch nog filosofisch. Waarom strijden we tegen eigenlijk? Zijn toch dingen van de oude natuur? Waarom strijden we tegen? Omdat we allemaal weten dat het weliswaar in die oude natuur zit, maar dat het er niet hoort. En we beschouwen het als vijandig. Wij beschouwen de dood als vijandig, in ieder geval. Wij beschouwen trouwens ook de wet als vijandig, bij wel. Eenvoudig omdat we die niet kunnen dragen, dat is heel eenvoudig. Dat is een last die we dragen, dus we beschouwen het als vijandig. Er zijn nog veel meer dingen, maar daar ga ik me niet op in. Waartegen wij strijden in ons leven. En daardoor is er sprake van scheiding, verdeeldheid, vijandschap of hoe dat maar heten mag. Wel, een koningschap, een koninkrijk dus, heeft altijd tot doel dat vijandschap wordt uitgedelgd. Nou, misschien niet vernietigd, maar in ieder geval buiten het koninkrijk terechtkomt. Uitgedelgd, het wordt uit het koninkrijk verwijderd. Zodat in het koninkrijk nog slechts eenheid zou zijn. Dat is het doel van een koninkrijk. Dat eenheid tot stand komt. En wel in de persoon, had ik willen zeggen, maar dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Maar in het wezen van de koning. De eenheid van de onderdanen van het koninkrijk, of in het koninkrijk, is gelegen in het wezen van de koning zelf. Dat kennen wij misschien in Nederland niet, maar in de Bijbel kennen wij dat wel, en daar hebben we het natuurlijk over. Wij vinden onze eenheid In die ene koning. Nou, dat is precies waar laten we zeggen, Efeze 2 dan over spreekt. Waar staat dat alle vijandschap er niet gedaan is, want hij is onze vrede, die de middenmuur des afscheidens gebroken heeft, en vijandschap heeft weggenomen, de wet dus ook heeft weggenomen, wordt dat trouwens ook genoemd, enzovoorts. En die ook de dood heeft overwonnen, want dat wordt daar ook genoemd, als twee van de belangrijkste dingen. En in hem hebben wij vrede, en buiten hem bestaat er überhaupt geen vrede, doch alleen maar vijandschap. Nou, het punt is nu, dat in het koninkrijk komt eenheid tot stand, dat is de bedoeling ook van het vestigen van een koninkrijk, namelijk dat eenheid tot stand komt. En overal waar vervolgens eenheid tot stand komt, daar maken de dingen deel uit van dat koninkrijk. En het eigenaardige is dan ook, maar ik weet niet zeker of u dat nou meteen volgt, het eigenaardige is dan ook dat waar die eenheid en waar het koninkrijk gevestigd is, daar houdt ook het verschil, ik zei niet strijd, maar daar houdt ook het verschil op in de praktijk tussen de vader en de zoon. Dat wil zeggen, die termen worden daarna niet meer genoemd. Ik kan u dat niet zomaar zo even in de gauwigheid even met een paar schriftplaatsen laten zien. Want iets wat niet genoemd wordt, kun je niet laten zien. Dat gaat je gewoon op de duur opvallen, dat wel. Maar ik kan u natuurlijk wel schriftplaatsen lezen waar vader en zoon niet genoemd wordt. Maar dat zegt natuurlijk niks, die kunt u zelf ook bedenken. Dus dat is niet een echt goed argument. Maar ik zeg het maar in het algemeen, wat mijn ervaring is. Het blijkt namelijk dat als sprake is van de vestiging van het koninkrijk, geopenbaard of verborgen, dat maakt even niet uit. Waar dat gebeurd is, daar blijkt dat het begrip vader en het begrip zoon vermeden wordt. Het wordt niet meer genoemd, omdat vader en zoon weliswaar in de Bijbel één zijn, omdat ze één wezen zijn, omdat er zo'n verlengstuk is, het instrument is, om zo te zeggen, van de vader, de bouwer eigenlijk is, het is hetzelfde woord, hè. Een bouwer en een zoon is hetzelfde woord in het Hebreeuws, ben. Hè? Maar de zoon is dus de bouwer van de vader, dat is de overeenkomst, maar er is wel degelijk ook verschil, er is ook scheiding tussen vader en zoon, en er is zelfs strijd tussen vader en zoon. Of niet? Nou, er is in ieder geval tegenstelling. En in ieder geval, die scheiding is duidelijk genoeg, want er staat op een gegeven moment dat de zoon zegt, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ongeacht wat dat nou precies betekent, maar er is tegenstelling. Al was het maar omdat die zoon op een gegeven moment uw en mijn zonde droeg, en daardoor dus als het ware van de vader gescheiden werd. De Heer ging de duisternis in, de zoon dus. Ja. Maar de vader is licht. En wat gemeenschap heeft licht met duisternis? Even een paar voorbeelden. Ik ga daar niet verder op in. Dat moet u zelf ook even niet doen, anders raakt u de draad kwijt. Maar het gaat om het principe. Vader en zoon is niet alleen overeenkomst. Er is ook tegenstelling. Beide dingen zijn waar. Maar het punt is, dat waar het koninkrijk van die zoon werkelijk gevestigd is, daar wordt niet meer gesproken of daar houdt men op te spreken over vader en zoon. Daar spreekt men wel over de Heere Jezus Christus. Daar spreekt men over God, onze zaligmaker. Maar het gaat erom dat die woorden vader en zoon daar niet meer gehanteerd worden, omdat het verschil wat daarin tot uitdrukking komt niet meer bestaat. Daarom, en daar zijn we op een heel moeilijk onderwerp terechtgekomen, daarom sta ik ook ogenblikkelijk te stotteren als men mij vraagt, wat denkt u over het eeuwige zoonschap van Christus? Ik weet nog goed dat men mij dat de eerste keer vroeg. Er was een end van hier hoor, er was een kaapstad. Nou goed, laat me zitten. Maar daar schrok ik bijna van, want het eerste wat ik altijd doe, neem een concordantie en zoek het op. En dan blijkt dat de hele term eeuwig zoonschap natuurlijk niet in de Bijbel voorkomt. Zulke dingen bestaan namelijk niet. Een zoon wordt ooit een keer gesteld, geboren en dan is hij er. Er was een heden, een dag waarop dat gebeurde. En er staat in Psalm 2 en Handelingen 13 zegt wanneer het was. Die dag was namelijk de dag van de opstanding van Christus, dus dat is gauw klaar. En bovendien, een zoon houdt ooit op zoon te zijn. Want het zoonschap wordt vervuld als hij de gehele erfenis ontvangt. En dan is hij geen zoon meer, maar op dat moment wordt hij zelf weer vader, want de vraag is wie erft er nou weer van hem. Dus zoonschap houdt ook een keer op. Nee, ja, op een gegeven moment is de vader er zelfs niet meer. Dat is de normale gang van zaken. Want de zoon neemt de plaats van die vader in. En is dan zelf vader. En broer, maar dat zijn allemaal betrekkelijke, tijdelijke begrippen. Zoiets als eeuwig zoonschap bestaat niet. Maar hij die wij kennen als de zoon, of hij die gekend zou worden als de zoon, of hij die wij kenden uit het verleden misschien als de zoon, wel, hij is altijd. Hij veroudert niet, dat is inderdaad waar. Hij is de eeuwige, de onvergankelijke, dat is waar. Maar die begrippen worden niet gehangen aan het woord zoon, maar die begrippen hangen samen met het feit dat hij God is. Het hangt niet aan het feit dat hij zoon is, maar het hangt aan het feit dat hij God is. Hebt u dat? We praten over de Zoon van God. Die is eeuwig, niet omdat hij Zoon is, maar omdat hij God is. Denk daar nog maar eens een poosje over na, hè? Ja, goed, dat was dus even iets moeilijks. Maar we waren even erover bezig dat waar het koninkrijk komt, daar houden de verschillen op. Daar is er harmonie, daar is eenheid. Dat is een kenmerk ook van het koninkrijk als zodanig. Daar is alle strijd voorbij, we zullen dat ook lezen, want het staat natuurlijk uitgebreid in het Oude Testament. Daar is alle strijd voorbij en daar is nog slechts eenheid. En dat is wat hier in 1 Korinthe 15 ook besproken wordt. Want waar het om gaat, en dan ben ik terug bij mijn onderwerp, in 1 Korinthe 15 wordt in zeer algemene termen over dat koninkrijk van Christus, de zoon dus. De eerstgeborene werd hij trouwens genoemd, een paar versen eerder, in de eersteling, hè. In vers 20, wel dat over zijn koninkrijk wordt gesproken en er wordt in algemene termen gezegd dat hij zal heersen, waarom hij zal heersen en waarom ook die heerschappij als zodanig zou beëindigd worden, namelijk in die zin dat hij niet meer optreedt als de zoon, maar hij geeft het koninkrijk over aan degene die het werkelijk toekomt, aan de vader. Maar begrijp je me goed, er is maar één God en daar gaat het om. Een God die vertegenwoordigd werd in menselijke gedaante, die de aarde of de wereld, de schepping terugbrengt tot God. En als dat gebeurd is, is hij zelf ook teruggebracht tot God. En als we dan de Heer Jezus zoeken, dan is hij echt heus niks anders, nu ook niet, dan God. Onze grote God en zaligmaker, hoeveel zijn dat er? Dat hebben we geleerd, hè? Dat is één. Onze grote God en zaligmaker. En hij heet Jezus Christus. Onze Heer, dat is wat de schrift erover leert. Dat wij het niet begrijpen, komt omdat wij bevooroordeeld zijn. Dat was ik ook trouwens. Het is niet te vermijden, helaas. Maar vooruit maar. Maar waar het om gaat is dus dat er sprake is van een koninkrijk wat tot doel heeft eenheid tot stand te brengen. En in het begin van de Bijbel lezen wij niet over eenheid, maar lezen wij over verscheidenheid, om niet te zeggen tegenstelling. Want dan blader ik uit die algemene woorden van 1 Korinthe 15 maar eens even naar Genesis 1. Genesis 1 is wel goed. Want daar begint de activiteit van God. Voor zover ons medegedeeld in de Bijbel. Dit is de eerste keer dat er over activiteit van God gesproken wordt, bedoel ik. En dan staat er dat God begint met spreken en zegt, daar zij licht. Dat hadden we ook kunnen bedenken. Want God is licht en zodra je dus spreekt, dan verschijnt daar licht. Dat kan niet anders. Hè? Nee, dat is zo. Nou, dan staat er, daar zij licht. En dan staat er in vers 4. En God zag het licht dat het goed was. En dat betekent meteen dat er dus ook dingen zijn die niet goed zijn. Nou, dat wou ik alleen maar zeggen. Het is dus tegenstelling. Het zijn dingen die elkaar niet verdragen. Waar het een is, kan het ander niet zijn. Ik heb bijna gezegd, waar de een is, kan de ander niet zijn. Dat komt ook voor, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Het gaat over, daar waar licht is, kan geen duisternis zijn. En waar de licht komt, wordt de duisternis verdreven. Nou. Nou staat er, God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht enzovoorts. En dan vers 6. Daar zij een uitspansel in het midden der wateren en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En dus was er scheiding tussen wateren en wateren. Wat het precies betekent, gaat het daar niet om, maar het betekent dat er scheiding was. Verdeeldheid dus. En dan vers 9. Dat de wateren van onder de hemel in plaats vergaderd worden. En dat de drogen gezien worden. En het was al zo. En dus was er scheiding tussen de wateren en het droge. En waar wateren zijn, is het niet droog. Nee. Op een camping of zo. Maar dat was vorig jaar, hè. Maar goed, daar hebben we het nou niet meer over. Maar, dus maar een paar voorbeelden hoor. Maar hier in Genesis 1, als u verder zou lezen, zou u zien dat daar steeds sprake is van verdeeldheid, van scheiding. En het verhaal wordt dan voltooid, dat is heel opmerkelijk, het verhaal wordt voltooid in vers 26. Waar God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen, de zeeën, over de gevogelte des hemels en over het vee en over de hele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd en vervul de aarde en onderwerpt haar en het heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb jullie de al het zaadzaaiende zaad gegeven dat op de ganse aarde is. Het zij u tot spijzen, enzovoorts. En het punt is nu, dat hier aan het einde van dit schriftgedeelte, want het is een einde van een schriftgedeelte feitelijk, dat daar gesproken wordt over de komst van de mens, misschien moet ik zeggen de komst van een mens, die de gehele aarde zou onderwerpen en die al deze verschillende dingen, al die dingen waar zoveel scheiding tussen was in de voorgaande verse, in zichzelf, en dus door zichzelf, weer tot één zou maken. Dat is de gedachte.
Kun je ook zeggen dat hier, God waar de gast hebt, hier, zeg, op dat moment, dus daar is er heen liep, dat God de eerste scheiding maakte, dat uit de scheiding de eenheid aan het verstand
zou komen? Ja, het is eigenlijk iets moeilijker nog, want wij lezen wel, God maakte scheiding, dat is waar, maar het woord maken betekent niet dat hij het creëerde, het woord scheppen lees in dat verband ook niet. Het woord wat daarvoor vertaald is met maken betekent zoveel als doen, komt het meest overeen met het Engelse to do. Dat wil zeggen, die jongens daar in Engeland die gebruiken dat woord overal voor, dat kan van alles betekenen. Hè? En dat staat voor, men is actief. En dat is in Genesis 1 ook zo. God was namelijk actief. Hij maakte dus die scheiding. Maar dat wil niet zeggen dat hij de veroorzaker is van die scheiding. Want dat betekent het zeker niet. Maar ik wou daar nou maar niet verder op ingaan eigenlijk. Maar het is goed wel om het even te noemen. God demonstreerde daar de scheiding die al in de wereld was. Hij maakte scheiding, wil zeggen, hij bracht de scheiding tot stand die er al lang was. En hij toonde dat verschil. Het is een verschillende scheiding waarin wij, wat de oude schepping betreft, nog steeds leven uiteraard. Het is een wereld van tegenstellingen. Oftewel, maar het is weer een filosofische term, het is een dualistische wereld. Een wereld die beheerst wordt door allerlei dingen die elkaar uitsluiten. Dat is negatief gezegd, of die elkaar aanvullen. En dat is de positieve uitdrukking daarvoor. Je kunt zeggen, dingen zijn strijdig met elkaar. Je kunt ook zeggen, dingen zijn complementair. Ze vullen elkaar aan, ze horen bij elkaar en samen zijn ze één. Licht en duisternis. Maar of licht en duisternis samen één zijn, daar heb ik altijd wat moeite mee. En liefde en haat, die samen één? Ik denk het niet, dus dat lukt niet zo erg goed. Maar hoe dan ook, het is een wereld met twee kanten. Nou, daar gaan we ook niet verder op in, want het wordt allemaal veel te ingewikkeld. Maar het principe is dus wel degelijk dat we leven in een wereld van tegenstellingen, waarin God de mens zet en de opdracht meegeeft, om het dan zo te zeggen, om die scheiding, die tegenstellingen te overwinnen. Nog anders gezegd, laat ik het zeggen, iets voorzichtiger. God maakt de mens en zegt dat het de bedoeling is dat de mens die scheiding overwint en tot eenheid, tot gemeenschap komt. En dat wil zeggen dat die mens ook inderdaad die hele schepping in zich tot één maakt. Maar nog beter is natuurlijk meteen te zien, en dan nemen we even een grote stap, meteen te zien dat die mens Christus is en dat het niet alleen de bedoeling is dat deze wereld in hem onder één hoofd wordt samengebracht, maar ook dat deze hele oude, gevallen, zondige, dualistische wereld teruggebracht wordt tot God. Want eigenlijk is het zo dat alle tegenstellingen die hier op aarde bestaan, een uitdrukking zijn, een lagere uitdrukking zijn van de grote tegenstelling die er bestaat tussen de schepper en de schepping. Elke scheiding die hier bestaat op aarde is een uitdrukking van de scheiding tussen de schepper en het schepsel. En als dus gezegd wordt dat de mens de dingen die op aarde zijn in zich tot één zou brengen of onder zich tot één zou brengen, dan heeft dat een de hogere betekenis dat de gehele schepping gebracht zou worden tot God. En dat is de verbinding tussen Genesis 1 en 1 Korinthe 15. Want 1 Korinthe 15 zegt immers dat dat inderdaad de bedoeling is, dat de hele schepping gebracht wordt onder de heerschappij van Christus en dat die hele heerschappij in zijn geheel gebracht wordt tot de schepper zelf, God zelf. En Genesis zegt, wel, in de schepping is al die scheiding, al die verdeeldheid, maar het moet samengebracht worden onder de mens. Zodat je nou maar weer ziet dat uit de vergelijking tussen Genesis 1 en 1 Korinthe 15 blijkt dat de mens uit Genesis 1 gewoon Christus is. En waar staat dat? Letterlijk, waar staat dat letterlijk? Ook een strikvraag. In 1 Korinthe 15, maar er staat een paar versen verder. Want in 1 Korinthe 15, een paar versen verder, staat de eerste mens was uit de aarde en was dus aards en zielig, met de betekenis ook van sterfelijk. En de laatste, de uiteindelijke mens, hè, de ultimate man had ik bijna gezegd, maar ja goed. Maar de laatste mens is inderdaad de Heere uit de hemel, staat daar. En voor de statistiek zoek ik dat even op om te zeggen waar het dan precies staat. Dus 1 Korinthe 15 vers 45 en wat er verder volgt. Zodat u ziet dat ik nou eens een keer een verband gelegd heb tussen Genesis 1 en 1 Korinthe 15 buiten deze vers om. Maar nou op basis van de uitspraken eerder in dit hoofdstuk. Maar later in het hoofdstuk wordt er echt op teruggekomen. Dus een duidelijk verband wat daar ligt. En het legt ook dus verband tussen de heerschappij van Adam, de heerschappij die aan de mens wordt gegeven in Genesis 1, en de heerschappij van de laatste mens, namelijk Christus. Hieruit zou je dus gewoon moeten afleiden dat de mens uit Genesis 1 niemand anders is dan Christus. Ja, zo is het, ja. En u zegt maar, er staat mensen is meervoud. Ja, dat klopt dus, hè. Dat slaat dus ook op allen die in Christus zijn. Dat slaat ook op alle anderen die uit God geboren zijn en die het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Want, maar nou trap ik voor velen van u een alreeds zeer wijd openstaande deur in. Namelijk, wij kennen eigenlijk maar één mens die Gods beeld en gelijkenis is. Dat is die mens die in het Nieuwe Testament zo uitdrukkelijk genoemd wordt. Namelijk, de Heer Jezus Christus, die het afschijnsel is, licht dus, van Gods heerlijkheid. Die het uitgedrukte beeld is van Gods zelfstandigheid. In wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Oftewel Christus die het beeld Gods is. En dat waren ze dus. En als u wil weten waar het staat en u weet het echt niet, dan vraag u het even aan uw buurman of buurvrouw, want die weet het vermoedelijk wel. Hè? Denk ik. Dat is waarom ik het dus niet opzoek. Hè? Even. Want het voert me te ver van mijn onderwerp. Het gaat om het principe dat we dus, en dat hebben we nu wel gezien, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel tot de laatste bladzijde van de Bijbel melding vinden van een koninkrijk wat zou komen, een koninkrijk wat aan de mensen worden toegeschreven, een koninkrijk wat nodig was om de tegenstelling en de scheiding van deze wereld te overwinnen en om deze tot één gemaakte schepping te brengen tot God. Omdat deze verdeelde wereld verdeeld is, omdat die van God is afgevallen. Begrijpt u? Ja, ik heb zo gauw geen voorbeeld bij de hand, maar ik wou het glas nou van de piano gooien, maar het is geen glas, dus het lukt me toch niet. Maar als een ding, als stel het glas was en het zou het contact met die piano erop het staat verliezen, en dus op de grond vallen, is de kans groot, maar zo hoorde het uit, dat het ding op de grond ook stuk valt. Nou, dat is ongeveer het verhaal van de schepping. Het is van God afgevallen, maar daarna zelf ook verdeeld. Omdat de eenheid met hem die één is, want die eenheid is teniet gedaan, die verbinding is verbroken. Het resultaat zal zijn dat alles wat daarvan is afgevallen, zelf ook breekt in stuk. Waarom breekt de mens? Waarom wordt de mens verbroken? Omdat hij van God is afgevallen. En de mens wordt alleen weer één, en dus heel, en dus heilig, Want het is heus hetzelfde als hij verbonden wordt met die ene heilige God. Dus heel eenvoudige waarheid, hè? Goed. Over dat koninkrijk wil ik het dus met u hebben voorlopig, de eerste dagen, om namelijk te laten zien dat het algemene werk van God is dat hij bezig is met de oprichting van een koninkrijk. En hij doet dat in principe in alle tijden. Dat wil zeggen vanaf Genesis 1 eigenlijk. En op alle geschiedenis door is gesproken over dat koninkrijk op verschillende manieren. Vandaar dat het ook op zoveel verschillende manieren wordt uitgelegd, helaas. Maar er is altijd gesproken over het koninkrijk van de eerste bladzijde tot de laatste. En meer speciaal zullen we het natuurlijk hebben over het koninkrijk zoals wij dat dan kennen in onze dagen. Want vergis u niet, dat koninkrijk was er eigenlijk altijd. Want het is er zodra ons de koning wordt voorgesteld. Want wat let ons om ons meteen te onderwerpen aan hem die ons als koning wordt voorgesteld, zelfs als hij op dat moment nog geen koning is. Voorbeeld. Een bekende voorbeeld. Voorbeelden moeten altijd bekend zijn. Voorbeeld David, die tot koning gezalfd werd. Hij werd als koning aangewezen. Het was ook iedereen bekend dat hij koning zou zijn, maar hij was het nog niet. Het wachtte namelijk op de dood van Saul. Maar het hinderde de mensen niet om zich aan David te onderwerpen. Nou, sommigen wel natuurlijk. Maar er waren er, die trokken zich daar niks van aan. Die zeiden, zal hij koning zijn? Wij geloven dat hij koning zal zijn. Hem verkiezen we. En ze volgden David. Waarom ook niet? Je zou kunnen zeggen, ze volgen hem opdat hij hen al dus zou brengen in zijn koninkrijk. Want hij zou ooit zijn koninkrijk binnengaan. Wat het ook mogen betekenen, daar gaat het niet om. Hij zou zijn koninkrijk binnengaan. Als ze nou maar stillekens achter hem aan zouden wandelen, dan zouden zij dus met hem zitten op de tronen in het koninkrijk. Toch? Dat kon. Ja. Ja goed, ze noemden hem misschien niet koning. Maar ze kenden hem wel als koning, omdat ze zich onderwierpen aan zijn leiding. Ze kwamen niet in Jeruzalem terecht, maar in Adullam, of zo. Of op de plaats van zulk een, maar die is iets moeilijker. He? De P. Almoni. Ik ken u niet. Wat leuk, dat hoort ook zo eigenlijk. Want dat is de bedoeling ervan, van die naam. Dus dat houden we dan maar even zo. Maar in ieder geval, ze werden door David geleid naar bepaalde plaatsen waar ze onder zijn leiding, zijn bescherming stonden. Waar ze op zijn kosten leefden. Dat heet, ze aten van zijn tafel. Maar van een koninkrijk was nog geen sprake. Op dezelfde wijze erkende bijvoorbeeld, even gauw hè, erkende bijvoorbeeld Abraham het koningschap van de Heere. Want de Heere had gezegd op Abraham, ga uit je land en uit die maatschappij van je vaders huis. En Abraham deed dat gewoon. Hij herkende de Heer als zijn koning. Klaar uit. En hij ging waar hij hem leidde. Dat is toch zo? En als wij, dan zijn we in onze tijd, als wij de Heer als onze koning en dus als onze leidsman, hetzelfde hoor eigenlijk, hè, erkennen, dan maken wij op dat moment deel uit van zijn koninkrijk. Een koninkrijk dat net als dat van David in de tijd nog niet was geopenbaard. Het werd ook in de praktijk niet zo genoemd, maar het was het feitelijk wel. En daarbij moet u bedenken dat alle grote koninkrijken in de loop der jaren zo zijn ontstaan. Er was iemand die tot koning werd uitgeroepen, waarna mensen waren dus die zich aan die koning onderwierpen en zo werd het vanzelf een koninkrijk. En of het nou zo noemen en of het nou door de hele wereld als zodanig erkend wordt, dat maakt niks uit. Het is het gewoon. En zo is het dus ook altijd geweest, zo is het ook in onze dagen, zo zal het ook in de toekomst zijn. Want gelovigen onderwerpen zich aan de leiding van de Heer en zijn woord, erkennen hem dus als koning met alle consequenties van dien. Want zodra over koninkrijk en koningschap gesproken is, kennen wij zo'n koninkrijk. Of het er nou al is, of het geopenbaard is, of verborgen, of alleen maar beloofd, maakt geen fundamenteel verschil. Het maakt wel verschil in de praktijk, in de omstandigheden van het koninkrijk. Het maakt heus verschil of je in een spelonk woont of dat je in een paleis woont. Ja, of in de velden van Efrata, op het erfgoed van Ploni Almoni. Hè? Ja, dat. Hè? Ja, zo is het. Of in de camping of in het huis. Dat maakt ook verschil natuurlijk. Ja. Dat maakt verschil. Maar het koninkrijk blijft hetzelfde. Je kunt aan dezelfde conferentie meedoen. Dat is een leuk voorbeeld. Of je nou in het huis zit of op de camping. Maar, broeder Brands, daarmee heb je gezegd dat het eigenlijk de bedoeling was dat hij in het huis zou zijn. Maar goed, dat gaat het nou wel. Want u weet, het is mijn ervaring ook, al wat je zegt zal tegen je gebruikt worden. Goed. Nou, dat even terzijde. Ja, vind ik ook, vind ik ook. We houden het dus maar zo. Ik hoop u inmiddels te hebben doordrongen van deze gedachte, dat namelijk de hele Bijbel door over een koninkrijk gesproken wordt, wat er weliswaar niet altijd officieel is, maar wat altijd een rol gespeeld heeft en waarvan de gelovigen op een of andere wijze altijd deel hebben uitgemaakt. En dat is lastig dat dit zo is, omdat het zo moeilijk is voor velen om het daarna over te spreken. Want ze hebben het over het koninkrijk terwijl ze misschien toch wat anders bedoelen, of misschien verstaan wij er wat anders onder, of misschien hebben wij afgesproken dat wij dat niet het koninkrijk zullen noemen, terwijl die andere mensen misschien hebben afgesproken dat ze dat nou juist wel het koninkrijk zullen noemen. Als eerbewijs aan de koning. En dan krijg je die discussies over, leven wij nou al of niet in het koninkrijk? En als we daar niet uitkomen, stellen we de vraag, leefde Abraham nou al of niet in het koninkrijk? En we denken dan dikwijls dat het dezelfde vraag is als, maakte Abraham deel uit van de gemeente of niet? Of van de kerk, dat nog lastiger is om elkaar te houden. He? Nou, dat soort discussies krijg je dan. En die discussies, die hoeven er niet te zijn wanneer we ons niet houden aan onze afspraken over het woordgebruik, maar wanneer we ons houden aan het Bijbelse gebruik van het woord. En daar zit altijd het probleem. En dat hoop ik u te laten zien. En dat zal ik doen aan de hand van enige schriftplaatsen. Namelijk, in ieder geval is het zo dat in het Oude Testament over het koningschap gesproken wordt. Ik heb u daarvoor aangehaald deze algemene schriftplaats uit 1 Korinthe 15 en uit Genesis 3. En het blijkt dat daarna dit koningschap of koninkrijk ook uitdrukkelijk overeengekomen wordt. Dat wil zeggen, er wordt niet alleen maar gezegd dat het ooit wel eens een keer komt, maar het wordt opgenomen zwart op wit in de letters van een verbond. Een verbond en wel het zogenaamde, want wij noemen het zo, het zogenaamde Davidisch verbond. En als ik zeg wij noemen het zo, betekent dat dat het weinig zin heeft om de term in een concordantie op te zoeken, want daar vindt u hem niet. Zo niet. Maar het is onze omschrijving van het verbond wat God sluit op een bepaalde manier met David. Dat zal je wel bekend zijn, het zijn hele essentiële schriftplaatsen, namelijk in 2 Samuel 7. En terwijl ik er naartoe blader, zeg ik even een paar dingen. Het blijkt namelijk dat sommige mensen spreken over het verbond, en dan weet je nooit welk, want de Bijbel kent er meerdere. Hè? Bij voorkeur 7, maar of dat klopt, weet ik ook niet. Nee, ik bedoel zo. Er is literatuur natuurlijk waarin netjes 7 verbonden genoemd worden uit de Bijbel. Maar zoiets maak je natuurlijk gewoon kloppend. Dat is duidelijk, hè? Want als je er 8 hebt, heb je natuurlijk 1 te veel en bij 6 heb je 1 te weinig waarschijnlijk. En dat geeft niet zolang je verklaren kunt waarom het er 1 te veel of 1 te weinig is. En als je dat niet kunt, moet je zien dat je de 7 krijgt. Zo ongeveer werkt zoiets. Dus het zegt niet zoveel. Ik roep u dus gewoon op om altijd kritisch te zijn. Als je wat leest, en ook als je naar mij luistert natuurlijk, dan leer ik misschien ook nog eens wat, hè? Ja, ja. Maar in 2 Samuel 7 is sprake van één van de vele verbonden. Een verbond namelijk wat gesloten wordt met David. Zoals er verbonden waren die gesloten werden met Adam. En dan noemen wij het Adamitisch verbond. Het is een overeenkomst tussen God en Adam. Eveneens Genesis 1. En later ook nog natuurlijk, Genesis 3, wordt het nog bevestigd. Zoals er een verbond is met Noach, het zogenaamde Noachitisch verbond. Wat bepaald niet hetzelfde is, en sommige delen daarvan zijn zelfs strijdig met een verbond met Adam. Daar ga ik nou niet over hebben. Dus zoek dat zelf maar eens uit. Maar dat is nu eenmaal zo. Het is niet hetzelfde. En ik zeg dat zo met nadruk, omdat sommigen beweren dat al die verbonden wel bestaan, maar dat ze niks anders zijn als een verdere uitwerking van dat wat er eerder al was. Zodat het Noachitisch verbond een uitbreiding zou zijn van het Adamitisch verbond. In zekere zin is dat juist, maar de redenering gaat niet volkomen op, omdat er ook verschillen zijn. Nou, daar hebben we het nou verder niet over. We gaan maar verder. Dus Noachitisch verbond. Een heel bekend verbond is het verbond met Abraham zijn kind, wat hij bevestigt van... Abraham zijn vriend, wat hij bevestigt van kind. Want kind was je niet, vriend wel. Abraham zijn vriend, wat hij bevestigt van kind tot kind. Ik denk altijd maar, men weet het dus wel. Want daarna hebben we een ander verbond, namelijk dat met Mozes. Het Mozaïsch verbond, namelijk het verbond van de wet. Een verbond wat gelukkig niet van kind tot kind bevestigd was. Zo is het toch, hè? Ja, goed zo. Bij instemming van mensen die het weten kunnen. Maar dat terzijde. Maar zo zijn er nogal wat verbonden. Maar hier hebben we er één van. Dat is een verbond met David. En daarover staat dat de Heer zegt tot David in 2 Samuel 7. In vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, die van David dus. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal, en ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal mijn naam een huis bouwen, betekent natuurlijk die zal voor mijn naam een huis bouwen, en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader, en hij zal mij zijn tot zoon. Dewelke als hij misdoet, zo zal ik hem met de mensen roeden en met plagen de mensenkinderen straffen. Maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk tot in eeuwigheid voor uw aangezicht. Uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Naar al deze woorden en naar dit ganse gezicht, alzo sprak Nathan tot David. En Nathan was dus de profeet door wie de Heer tot David sprak. En omdat ik de schriftgedeelte vrij algemeen bekend veronderstel, noem ik dus maar even enige punten eruit. Namelijk, er staat in de eerste plaats, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dat uit uw lijf voortkomen zal. Dat veronderstelt de geboorte van een zoon van David na het overlijden van David. En anders hebben we niet goed gelezen. Er staat niet, ik zal uw zoon na u doen opstaan. Dat kan. Want dan is pa overleden en dan staat de zoon op als de erfgenaam. Maar dat betekent niet dat hij geboren wordt. Dat betekent dat hij tot zoon gesteld wordt. Maar er staat er niet. Er staat, ik zal uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Toch niet uit een dode David. Hè? Dat kan niet, dan kan hij niet meer verwekken. Maar dat betekent dus inderdaad dat na de dood van David een latere zoon, een latere erfgenaam, ook een natuurlijke afstammeling dus van David zou opstaan. En over hem wordt hier gesproken. En ik zeg dat weer zo nadrukkelijk, omdat vervolgens de uitspraak die over hem gedaan wordt, namelijk die zal mij een huis bouwen, die uitspraak die wordt later herhaald in 1 Koningen 5 en 6 en 1 Kronieken 22... En het wordt daar toegepast op Salomo, die de tempel bouwde. En er wordt gezegd dat deze profetie, dit verbond met David, daar wordt toegepast op Salomo. En dan zeggen we, nou, dan is dat zo, dan is dat geregeld, dan zijn we daar weer af. Maar dat is niet waar, we zijn er niet af dan. Want het mag dan zo zijn, omdat de Bijbel het zegt. Maar hier in 2 Samuel 7 zegt diezelfde Bijbel dat die zoon, dat zaad, pas geboren zou worden na het overlijden van David. En Salomo werd geboren ver voor het overlijden van David, uiteraard. Zodat wij moeten concluderen dat deze profetie wordt toegepast op Salomo. En dat de woorden van deze profetie betrekking hebben op Salomo, maar dat de uiteindelijke vervulling van deze profetie niet plaatsvond via Salomo, of in het leven van Salomo, maar pas veel later, namelijk in Christus uiteraard, want zo werkt het altijd. En verder worden wij verondersteld daaruit de conclusie te trekken dat zo dus de profetieën in elkaar zitten, want zo zit het eigenlijk. Dan heb ik al twee van deze voorbeelden eigenlijk gegeven. De ene was, de Heer spreekt over Adam, maar het blijkt uiteindelijk vervuld te worden door Christus. En nu hebben we het hier, de Heer spreekt over Salomo, maar het blijkt uiteindelijk vervuld te worden door Christus. We hebben nog een ander, de Heer spreekt over Abraham, het wordt uiteindelijk vervuld door Christus. De Heer spreekt over Noach, het wordt uiteindelijk vervuld door Christus, dat is een moeilijke. En de Heer spreekt over Mozes, het wordt vervuld door Christus. En de Heer spreekt over Aaron, en het wordt vervuld door Christus. En nou ik toch bezig ben, hou ik nooit meer op. Dus ik kap het nou maar af, hè, want zo kunnen we nog even door. Dus hier ook zo, want de laatste definitieve zoon van David, die uit zijn lijf zou voorkomen, die zou een koninkrijk hebben wat bevestigd zal worden. Salomo is daar een voorafschaduwing van, is er nog een type van Christus, maar uiteindelijk gaat het om Christus zelf. En het Davidisch verbond wat hier vermeld wordt, houdt dus inderdaad in dat een uiteindelijke zoon van David voor altijd op de troon zou zitten. Want de stoel van zijn koninkrijk zou vastgemaakt worden, vers 13, tot in eeuwigheid. Dat heeft een dubbele betekenis. Dat betekent namelijk dat het koninkrijk niet alleen vast zal staan in de zin van dat het nooit meer zou wankelen. Maar dat het dus een altijd durend koninkrijk zou zijn. Maar het woord eeuwig geeft nou eenmaal ook de betekenis dat het universeel is en dat het overal zal zijn. Het betekent dus dat dit een koninkrijk is wat overal in de gehele schepping gevestigd zal zijn. En het zal ook niet meer beëindigd worden. Want dat is de betekenis van de uitdrukking. Ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen, vastmaken tot in eeuwigheid. Vandaar dat het niet op Salomo van toepassing gebracht kan worden. Want Salomo zit niet meer op die troon en die troon kunnen we zelfs niet meer vinden. Ik heb eerder gezegd het nooit gezocht, maar daar gaat het nou niet om. Maar hij is er niet. Salomo zit niet meer op die troon. Dus als je de profetie letterlijk wil nemen, blijft er niks anders over dan het toe te passen op degene die zei meer dan Salomo. Is hier, waarom zei je dat? Wij zeggen, dan is hij niet Salomo. Nee, maar waarom zeg je dat? Natuurlijk is hij niet Salomo. Maar waarom zeg je dan meer dan Salomo is hier? Wel, omdat Salomo een type van hem was. Uiteraard. Omdat er niet alleen verschil is, maar ook overeenkomst. Daarom wordt de naam genoemd. Nou. En dan staat er, vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Dat kan ook wel niet missen. Want in de meest letterlijke betekenis betekent dat dan dat deze zoon van David bovendien zoon van God zou zijn. En zoals je uit David geboren zou zijn, zo zou je ook uit God geboren zijn. En dat legt verbinding met de uitspraak in Genesis 3 dat het zaad der vrouw het zaad van de slang de kop zou vermorzelen en dus een heerschappij zou vestigen. Dat betekent namelijk dat deze uiteindelijke zoon van David niet zomaar een mens was, maar dat hij ook uit God geboren zou zijn. En het kan natuurlijk niet anders, dat aangezien God man is, zou God dus de vader van deze zoon zijn. En er blijft dan weinig anders over dan dat inderdaad een menselijke vrouw en dus een vrouwelijke nakomeling van David dit kind ter wereld zou moeten brengen, opdat hij ook naar de aardse en wettige principes erfgenaam van David zou zijn. Ik weet, het is heel makkelijk om dat achteraf zo te zeggen, maar vergis je nou niet, zo makkelijk is het ook niet, want waarom zegt men het dan niet gewoon met mij mee? Want er zijn er niet zoveel die het zo zeggen. Maar toch is het de conclusie die er zo uit moet trekken. Zoals hij erfgenaam was van David, zo zou hij erfgenaam van God zijn. En zoals hij uit David geboren zou zijn en door David verwekt zou zijn, zo zou hij door God zelf verwekt zijn. En dus zou je God tot vader hebben. En het komt overeen met de andere schriftplaatsen die wij vanavond weer zullen aanhalen, waaruit onder andere dan blijkt dat deze koning van dit eeuwige, universele koninkrijk, dat deze koning niemand anders zou zijn dan Jehovah zelf. Niet alleen een mens, afstammeling van David, de leeuw uit de stam van Juda, maar tegelijkertijd ook God. Maar dat laten we tot vanavond, want onze tijd zit er weer ruimschoots op.